1 Samuel 17 vanaf het 39ste vers. Ik lees het voor. En David gordde zijn zwaard aan over zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam zijn staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de herderstas, die hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen. Maar de slinger hield hij in zijn hand. Zo naderde hij de Filistijn. De Filistijn kwam al dichter bij David. Voor hem uit ging de schilddrager. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was, rossig en schoon van gestalte. De Filistijn zeide tot David, ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zeide de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. Maar David zeide tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen. Op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft. En deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heeren en hij geeft u in onze macht. Toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam, David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. Stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij vooroverviel ter aarde. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hieuw hem het hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen zij op de vlucht. De mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven een krijgsgeschreeuw aan en vervolgden de Filistijnen in de richting van Gat en tot aan de poorten van Ekron. En de verslagenen der Filistijnen lagen op de weg naar Saar-Raïm, tot Gat en tot Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de heftige achtervolging van de Filistijnen en plunderden hun legerplaats. En David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapenen legde hij in zijn tent. Tot zover.
Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij het hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen. De geschiedenis, de zeer bekende geschiedenis mag ik wel zeggen, van David en Goliath. En over het verhaal hoef ik, veronderstel ik, weinig meer te vertellen. Want, ach, we hebben het allemaal, of de meeste van ons, veronderstel ik, al zoveel keren gehoord. En in de zondagsschool is het verteld. En ik wil het verhaal niet nog een keertje dunnetjes overdoen en het opnieuw gaan vertellen. Ik wil u op een speciale wijze eens bepalen bij wat er in dit hoofdstuk opgetekend staat. Nou, niet zozeer het verhaal, de geschiedenis die 3000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar meer speciaal bij de profetische betekenissen die hier achter schuil gaan. Kijk, het is, er gaan maar weinig dagen voorbij dat wij niet in het nieuws vernemen het conflict dat speelt al zoveel decennia in het Midden-Oosten. Het conflict dat je eigenlijk zou kunnen samenvatten en zou kunnen terugbrengen tot het conflict tussen Israël en de Filistijnen. U zegt, dat zijn toch de Palestijnen? Dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar in de praktijk maakt het geen verschil. De Palestijnen, als je het in de Bijbelse taal, in de taal van het Hebreeuws, de taal van Israël zou zeggen, dan kun je het verschil niet eens maken tussen Filistijnen en Palestijnen. Trouwens, wat, daar kan ik, op die manier zou ik het u ook kunnen vertellen. Als u een Statenvertaling hebt, dan zult je ontdekken dat het verschil met de NBG-vertaling is, dat terwijl dat is dat als de NBG-vertaling spreekt over Filistea, dan spreekt de Statenvertaling over Palestina. Dat zijn exact dezelfde namen. En daar komt bij dat de huidige Palestijnen, ja, die claimen ook dus recht op het land van Israël. Ze zijn ook weer in dezelfde locatie. Hebben ze hun domicilie daar in de Gaza-strook, waar destijds ook de 5 steden van de Filistijnen waren. De huidige Palestijnen zijn, zou je kunnen zeggen, niet de nakomelingen, maar dan toch in elk geval de erfgenamen van de Filistijnen van weleer. En dat is een van de opmerkelijke dingen die we in onze dagen in de afgelopen decennia, in de laatste eeuw, hebben meegemaakt, dat is dat het hele volkerenpatroon, zoals we dat kennen in het Oude Testament, weer helemaal opnieuw tot leven is gekomen. Al die landen van Syrië en Irak en Libanon en Egypte, ze zijn weer op de kaart gezet. En in 1948 is daar weer sinds duizenden jaren een Joodse staat. En ook weer die aloude rivaal van de Filistijnen, die wij dan tegenwoordig de Palestijnen noemen. Ze staan weer tegenover elkaar. Maar 3000 jaar geleden was het dus niet anders. Toen was er ook sprake van een padstelling, mag ik wel zeggen, tussen Israël, het volk van Israël, aan de ene kant, en de Filistijnen, de Palestijnen, aan de andere kant. Meer speciaal David en Goliath, want daar willen we vanmorgen dan toch in het bijzonder eens op inzoomen. Waarbij ik zei het al, vooral wil wijzen op de profetische betekenis. Want dat wat er ooit plaatsvond, daar in het dal van Ela, in dat dal van de eiken of het terebintendal, het hangt er vanaf welke vertaling je leest, daar in dat dal, wat daar plaatsvond, dat is in hoge mate profetisch. Het is geschiedenis, jawel, maar het is feitelijk een plaatje van wat er in de toekomst, in de nabije toekomst, zal gaan plaatsvinden. Dat wil zeggen, dan zal er een confrontatie weer zijn tussen Israël en de Palestijnen. U zegt, ja, dat is nu ook het geval. Ja, maar wacht even. De uiteindelijke ontknoping zal plaatsvinden wanneer de zoon van David zal verschijnen en het beest, zo noemt de Bijbel hem, de gigant van de eindtijd, zal verslaan om dan vervolgens inderdaad zelf koning te worden. David is een type van de zoon van David. Hij die 1000 jaar later na David geboren zou worden. In dezelfde landstreek van Efrata, in de plaats Bethlehem. En ja, er zijn zoveel gelijkenissen tussen David en zijn zoon, dat wil zeggen de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Het zou veel te ver voeren om daar dieper op in te gaan. Maar op één ding wil ik u dan toch in elk geval wijzen. David was die jongen die gezalfd was van Gods wegen. Maar het zou nog een hele tijd duren alvorens hij daadwerkelijk koning over Israël zou worden. En alleen in dit opzicht al is hij een schitterend type natuurlijk van de zoon van David, die weliswaar al de gezalfde is, de Mashiach, de Messias, de Christus, maar ik zeg nou op een heleboel verschillende manieren eigenlijk iedere keer hetzelfde, want dat betekent namelijk de gezalfde. Hij is de gezalfde, officieel sinds zijn opstanding uit de doden, maar nog steeds is hij geen koning over Israël. Dat moet nog gaan gebeuren. En dat zal gebeuren zodra hij ook inderdaad de vijand heeft verslagen. En daar wil ik dan ook wat over vertellen, want die Goliath, ik zei al, hij is een type van dat figuur dat nog, dat wel misschien al onder ons leeft en woont. Dat weet ik niet. Het zou me helemaal niet verbazen. Maar in ieder geval dat figuur waarvan de Bijbel spreekt dat hij zal komen. De grote leider van het wereldrijk in de eindtijd. Want zo spreekt de Bijbel daarover. Er komt een nieuw wereldrijk daarin in het Midden-Oosten. Met als hoofdstad Babel. Zojuist is er al wat over gezegd door André Kousenmaker. En hij... Dat rijk zal inderdaad als hoofdstad Babel hebben, maar er is daar nog veel meer mee aan de hand. Maar het heeft een representant en de Bijbel noemt hem, ja, op verschillende manieren hoor. Maar ze noemt hem onder andere ook het beest, de gigant van de eindtijd. En ik wil u wijzen in eerste instantie op een vijftal gelijkenissen tussen aan de ene kant Goliath en aan de andere kant dat figuur. Dus wat nog zal opkomen en dat een grote rol zal gaan spelen in de nabije toekomst. Want het zal u toch niet verbazen en ik zeg daarmee hier in deze omgeving, op deze plaats toch niks nieuws. De Bijbel spreekt daarover en alles wat er gebeurt momenteel in de wereld, het leidt allemaal volkomen volgens het profetisch woord. Het leidt allemaal naar de ontknoping. En de ontknoping zal plaatsvinden daar in het Midden-Oosten. En al die landen die daar nu weer tot leven zijn gekomen, weer op de kaart gezet zijn, wel, ze zullen een rol spelen. En ze zullen een macht gaan vormen. En er zullen 10 landen zich gaan verenigen. De Bijbel spreekt daar zo over. Een wereldrijk. En met de ware Goliath aan het hoofd. Goed, ik zei al, een vijftal gelijkenissen. Hij is groot en verschrikkelijk. Zo wordt Goliath beschreven. Wel, dat is ook de beschrijving die we vinden van dat laatste wereldrijk dat gaat komen. Daar in het Midden-Oosten. Daarvan lees je in het boek Daniel, Daniel 7. En zie een vierde dier. Dat wil zeggen, zal het vierde koninkrijk zijn dat Babel als hoofdstad zal hebben. 3 hebben we er al gehad. Eerst dat rijk van Nebukadnezar. Toen kreeg je het Medo-Persische Rijk, had ook Babel als hoofdstad. Toen kreeg je Alexander de Grote met het Griekse Rijk, verklaarde ook Babel tot hoofdstad. En zou het ook helemaal gaan herstellen, maar het heeft niet mogen gebeuren, want Alexander de Grote kwam al op een jonge leeftijd te overlijden, op een mysterieuze manier te overlijden in Babel, de stad die hij zou gaan in ere zou herstellen. En die hij al tot hoofdstad had gemaakt. En daarna hebben we eigenlijk nooit meer wat van Babel gehoord. Maar de Bijbel zegt, Babel zal in de eindtijd weer uit zijn as herrijzen. En het zal de hoofdstad worden van de wereld. Nou, zie een vierde dier, vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. En tot grote ijzeren tanden, je zou haast zeggen het is een beschrijving van Goliath. En het at en het vermaalde en wat overbleef vertrat het met zijn poten. Nou, je zou het vervolg ook eens moeten lezen. Het gaat hier over dat vierde rijk en ook vooral over degene die dat rijk representeert, de leider, de koning van dat rijk. Maar de gelijkenis met Goliath, die ligt zo voor het oprapen. Ik zei al, dat laatste rijk, dat zal een rijk zijn daar in het Midden-Oosten, zoals het Griekse, zoals het Babylonische Rijk ooit dat was, zoals het Medo-Persische Rijk dat was, zoals het Griekse Rijk dat was. En dat vierde rijk zal opnieuw weer Babel als hoofdstad hebben en daar zal het allemaal gaan plaatsvinden. Daarom is het feit dat de hele wereldproblematiek vooral samen of teruggevoerd kan worden tot het conflict in het Midden-Oosten is niet zonder betekenis. Het is ook echt zo. Daar ligt het echte probleem. En daar zal ook de oplossing van Gods wegen komen. Op een hele wonderlijke manier. En de Bijbel voorzegt het. En het allermooiste vind ik dat de Bijbel het niet alleen maar expliciet, gewoon nadrukkelijk zo zegt, zwart op wit, maar ook in beelden ons vertelt. En die beelden kennen we, en ze zijn ons al verteld vanaf van jongs af aan op de zondagsschool. Maar waar ik u vanmorgen op wil wijzen, is dat zo'n verhaal, dat er nog zoveel meer in verborgen ligt. Goed, tweede gelijkenis. Het getal 666. Laten we eens lezen wat er over staat in Openbaring 13. Daar wordt gezegd in vers 18. Wie verstand heeft, die berekent het getal van het beest. Want het is een getal van een mens. En dan staat er, en zijn getal is 666. Nou, daar zit heel veel aan vast. Maar dit is vrij bekend. 666, iedereen weet dat het iets te maken heeft met de draak, met het grote tegenstander van God en met de eindtijd. Maar weet u dat dat getal ook terugkomt in de beschrijving van Goliath? Op een wat eigenaardige manier. Want in de eerste plaats wordt er dan gezegd, in de eerste verse van 1 Samuel 17 vind je dat. Hij was 6 el lang. Ja, het was echt een gigant. Er waren in die dagen trouwens al meer van zulke reuzen. Die waren er voor de zondvloed trouwens ook al. Dat is nog weer een verhaal apart. Maar in ieder geval, hij was een gigant, een reus. 6 el lang. Vervolgens worden er 6 onderdelen van zijn wapenrusting genoemd. En vervolgens wordt er nog gezegd dat de punt van de lans van zijn speer was 600 sikkels ijzer. Je struikelt over dat 6, tot 3 keer toe. Ook hier, bij Goliath, komt dat getal 6, 6, 6 zo duidelijk naar voren. Schrijf het, lees het maar en je weet het. Hè? Ja, dat was iets anders, maar goed. Lees het en je weet het. De derde gelijkenis. Dat beeld van de eindtijd, dat beest van de eindtijd, dat representeert feitelijk 4 koninkrijken. Ik zei er zojuist al even iets in het kort over. In Daniel, ik moet het nu echt heel erg kort doen, maar in Daniel 2 en in Daniel 7 worden 2 dromen beschreven in die beide hoofdstukken. En worden 4 koninkrijken, 4 achtereenvolgende koninkrijken die Babel tot hoofdstad hebben, worden beschreven. En dan in Daniel 7 zijn de eerste 2 koninkrijken respectievelijk de leeuw en de beer. En de laatste 2 koninkrijken in Daniel 2 worden beschreven als koper en ijzer. Hou me vast. Want diezelfde elementen, diezelfde dieren, maar ook diezelfde metalen, komen in de beschrijving van Goliath ook weer naar voren. Je leest, als David dan bij Saul komt en hij wil tot actie gaan overgaan, dan is Saul erg argwanend en die vindt dat dat helemaal niet kan. En dan zegt David van, nou, je kunt mij rustig om een boodschap sturen. En dan zegt hij dit. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht, dat wil zeggen David, verslagen. En deze onbesneden Filistijn, heel sympathieke benaming is dat, hè? Deze onbesneden Filistijn, die zal het vergaan als een van deze. Dat wil zeggen, deze Filistijn hoort eigenlijk gewoon thuis in het rijtje van die leeuw en die beer. Ja, dat klopt ook. Want als we even de lijn vasthouden die ik al eerder neerlegde, namelijk dat Goliath een beschrijving is van dat laatste wereldrijk, ja, dan zien we dus inderdaad, er zijn een aantal wereldrijken die worden voorgesteld als leeuw en een beer en het eindigt inderdaad met de Filistijn. Die Goliath, die gigant. En dan wat die elementen, die metalen betreft, als u het begin van het hoofdstuk leest, dan lees je van hem, hij had een koperen helm. Hij had koperen scheenplaten, koperen werpspies en de lans van de speer was 600 sikkels ijzer. Ook hier vind je dus die elementen die in Daniel 2 ook genoemd worden, van de wereldrijken, beschreven als wereldrijken, vind je allemaal terug in de geschiedenis ook van Goliath. En in de beschrijving zoals hij wordt neergezet. Gelijkenis nummer 4. Godslasteringen. van dat beest in de eindtijd, die wereldmacht en de leider van dat rijk, daar lees je in Openbaring 13 vers 4, dan wordt er gezegd van wie is aan dat beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Dat beest zal zo een geweldige verschijning zijn en het zal ook de hele wereld, lees je, verleiden. Daar moet je niet gering over denken. De hele wereld zal die betoveren, maar bovendien het zal zo machtig, zo sterk zijn. Herken je Goliath erin? Wie kan er oorlog tegen hem voeren? En dan staat er, en hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. Het is niet alleen maar grootspraak, maar vooral ook godslasterlijk. Exact hetzelfde als wat je ook van Goliath leest. Hij tart de slagorde van Israël en de God van Israël. Trouwens, dan moet je ze even doorlezen, in Openbaring 13, dan staat er, en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En die 42 komen we ook weer tegen. Al is het op een wat verborgen manier, dat geef ik toe. In 1 Samuel 17. Want wat lees je? In 1 Samuel 17 vers 16. De Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren. En hij stelde zich op 40 dagen lang. En bij 40, dan vindt er altijd een omkering plaats in de Bijbel. Eigenlijk moet je zeggen, dat weet u ook, hè? Bij 40 begint het pas. Ik kan het weten. Ik ben eigenlijk nummer 8. Bij de 40 gaat het pas echt beginnen. En dat zie je hier ook, want die Filistijn die treedt erop 40 dagen lang. Ja, maar dan begint het pas, want dat lees je dan vervolgens. En Isaï zeide, dat is inmiddels dus daarna, de 41ste dag. En Isaï zeide tot zijn zoon David, neem 10 broden en breng ze vlug naar de legerplaats, naar uw broeders. En dan staat er in vers 20 vervolgens. En toen stond David des morgens vroeg op. Dus dat is de volgende dag. Dus dat is inderdaad dag 42. En hij liet de schaap achter bij een wachter. Hij laadde op en ging heen zoals Isaï hem bevolen had. Nou, dat was een flinke reis nog, een kilometer of 25. Maar is goed af te leggen in één dag. En diezelfde dag nog vindt de confrontatie plaats tussen David en Goliath. Dus hoe lang heeft Goliath daar staan brallen en de godslasteringen heeft hij daar geuit? Inderdaad, 42 dagen. En ook daarin herken je weer dat beest van de eindtijd. En dan wil ik u tenslotte nog op een vijfde gelijkenis opmerkzaam maken. Want u bent natuurlijk niet zomaar overtuigd, en terecht hoor. Dus ik dacht van, ik geef gewoon 5 bewijzen. En als u dan met 1 bewijs niet eens bent of niet overtuigend genoeg vindt, dan zeg ik, heb ik er nog 4 voor u. Goed, hij wordt geveld door een steen. Ja, want wat lees je over die wereldrijken van de eindtijd? Dan staat er, in Daniel 2 kunt u dat lezen. En terwijl gij bleef toezien, Daniel spreekt hier Nebukadnezar aan. Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer, heb je het weer, en leem, en deze verbrijzelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver, het goud verbrijzeld. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. En dat is zo mooi. Want wat je dus hier ziet, is dat dat reusachtige beeld dat Nebukadnezar in zijn droom gezien had. Later maakt hij er trouwens ook weer zelf een beeld van. Weet u trouwens hoe groot dat beeld was? Dat hij toen zelf maakte. In het dal van Dura. Dat was 60 el hoog en 6 el breed. Heeft verder geen betekenis hoor. Ja, maar goed. Dat beeld dat wordt dus getroffen door een steen. En dan 4 koninkrijken moeten plaatsmaken voor dat laatste koninkrijk. Die steen die zonder toedoen van mensenhanden losraakt en dat beeld treft, wel dat. Dat beeld dat wordt getroffen. En die steen dat is feitelijk zelf de vijfde. Die vier koninkrijken moeten plaatsmaken voor het koninkrijk van de steen. En die steen zelf is dus feitelijk de vijfde. Maar wat dacht je wat? Wat hebben we zojuist gelezen? Want daar staat er in 1 Samuel 17. Daarop nam David, vers 39. Daarop nam David zijn staf in de hand. Zocht zich 5 gladde stenen uit de beekbedding. En het deed ze in de herdenstas. Hebt u zich daar wel eens over verbaasd? Waarom 5? Was het geloof van David niet zo groot dat hij dacht van nou ik zal misschien wel 4 keer misgooien? Nou, ik denk, kijk David, dat lezen we in de Bijbel, David was een profeet. En ook al heeft David het niet geweten wat hij deed, dan weet ik het wel waarom God het zo heeft laten optekenen. Het gaat juist om die vijfde. Die steen, dat is de vijfde. En dan laat ik nog maar helemaal in het midden dat 5 altijd in de Bijbel nog spreekt van overwinning en over genade. Maar hier is het die vijfde steen. En ik ben ervan overtuigd, en daar mag u natuurlijk anders over denken, maar dat dat Goliath getroffen werd door dat vijfde steentje. Want die had David nodig, die eerste 4 had hij niet nodig. Het moest juist die vijfde wezen. Daarom zocht hij de 5 uit natuurlijk. Goed. Dan gaan we nu naar de confrontatie zelf. En dan gaan we het eens vers voor vers lezen. Ik kan niet anders dan een paar highlights in het hoofdstuk aanwijzen. Want het hoofdstuk is nogal lang. Maar dan lees je in vers 42. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was. Rood, rossig staat, eigenlijk staat er rood. Een schoon van gestalte. Rossig met schaders, schoon van gestalte, staat er zo plechtig in de Statenvertaling. Ja. Maar deze Filistijn verachtte hem en de Filistijn zei tot David, ben ik een hond? En David zal misschien gedacht hebben, ja. Ja, dat waren heidenen gewoon, hè? Hondjes. Hè? Ja, een hondje, leuk hè, Goliath, een hondje. En de Filistijn zei tot David, ben ik een hond dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En ook zeiden de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte van de hemel en aan het gedierte van het veld geven. Maar David zeide tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werfspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij getart hebt. En deze dag, de 42e, zal de Heere u in mijn macht overleveren. En ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden, alsjeblieft, Goliath. En dan staat er, op deze dag, vers 46, op deze dag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan het gevogelte des hemels en het gedierte des velds geven. Weet je meteen waar de uitdrukking naar de Filistijnen gaan vandaan komt? Opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft. En deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is des Heere en hij geeft u in onze macht. Dat is zo mooi hè, want David die had eerst nog geprobeerd, David had het niet zozeer geprobeerd, Saul dacht, die zegt op een gegeven ogenblik van nou ga dan inderdaad maar, God zegen heb je, of God zegen krijg je van mij, en hier heb je een harnas en hij werd daar ingetrokken, maar dat kon David allemaal niet. Saul dacht dat hij toch nog wel wat hulpmiddelen nodig had. Dat denken mensen ook, hè? Dat is ook heel erg godsdienstig. God wil jou wel helpen, maar je moet zelf ook nog van alles doen. En dan slepen ze je in een harnas. Ik denk wel eens een keertje een beeld van de wet. Dan moet je van alles en dan ga je heel krampachtig lopen. Maar David had het allemaal niet nodig. David had dat harnas helemaal niet nodig. Dat hinderde hem alleen. En dat geldt trouwens voor ons ook. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. We worden niet in een bepaald schabloon gedrukt. In een bepaald harnas. Waar je eigenlijk nauwelijks vrij in kunt bewegen. We worden in de vrijheid geplaatst. En in die vrijheid dienen wij God. En gaan wij ook de tegenstander tegemoet. En geen vijand zo groot. Of hij is machtiger. Kijk, zo staan wij. Zo mogen wij in het leven staan. Onze God is hoe dan ook altijd groter dan wie dan ook. Ook zo'n reus stelt niks voor. Ja, zo. Kijk, dat was de instelling van die David. Daar kun je natuurlijk grapjes over maken. Maar neem het eens ter harte. Die David, dat was zo'n jonge vent. En die heeft dat gezien. En die is in geloof op hem tegemoet getreden. En hij had alleen maar een slinger en een steen. Maar zie daar. Goed, ik lees even verder in vers 48. En toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam, David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En hij stak zijn hand in de tas en nam er een steen uit, dat was die vijfde, dat weet je wel. Nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en er voorover ter aarde viel. En dan zingen we in een lied. En Goliath viel om, Romme de bom. Ja. Ja, je kunt het natuurlijk heel ernstig lezen, maar het is eigenlijk ook wel heel komisch. Hè? Zoals dat gaat. Iemand die zo God tart en die zo met zoveel grootspraak, maar die zo eenvoudig geveld wordt. En dan staat er, zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. En hij versloeg de Filistijn en hij doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. Nee, dat had hij ook niet. Had hij ook helemaal niet nodig. En dan staat er, David snelde toe. En hij bleef bij de Filistijnen staan. En hij greep diens zwaard. En hij trok het uit de schede. En hij doodde hem. Hij hieuw hem het hoofd af. Ja, ik had daar ook nog plaatjes van kunnen maken. Ja, u lacht, maar dat meen ik. Want dat is in de kunstgeschiedenis is dit een bekend thema, hoor. Er zijn heel wat plaatjes. Zoek maar eens een keertje op het internet. Op David en Goliath. En dan zie je heel wat plaatjes dat David niet alleen maar op de Goliath afkomt. Maar ook dat het hoofd afgehakt wordt. En dat hij met het hoofd vervolgens gaat sjouwen helemaal. Nou ja, daarover nog straks meer. Er zijn heel wat plaatjes over te vinden, maar ik dacht, dat doe ik even een ezel in Rotterdam niet aan. Uw fantasie doet al alles. Goed, hij hield het hoofd ermee af. En toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen zij op de vlucht. Ja, daar was 42 dagen, was daar een status quo eigenlijk geweest. Er was een padstelling. Niemand durfde het aan. En nu was de strijd na die 42 dagen beslecht. Ja, en dan staat er in vers 52. En de mannen van Israël en Juda die sprongen op en ze hieven een krijgsgeschreeuw aan. Toen ineens waren het helden. We are the champions, zullen ze misschien wel gezongen hebben. Of zoiets. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen. Zij hadden wel nu de overwinning behaald. Zonder strijd. U kent toch het gezegde wel van zonder strijd geen overwinning. Dat is waar. Maar in dit geval, deze Israëlieten, die hieven dat krijgsgeschreeuw aan en ze waren helemaal in de gloria. Ze waren overwinnaars, maar ze hadden geen strijd geleverd. En ik moet dan denken aan wat we lezen van de apostel Paulus in Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnaars. Bent u daar ook nooit eens over gestruikeld, over die uitdrukking? Meer dan overwinnaars. Hoe kan dat? Kijk, een wedstrijd kun je verliezen. Je kunt hem gelijk spelen. Je kunt hem winnen. Maar kun je nog meer dan? Hoe kun je nou nog meer dan overwinnen? Nou, ik denk, dat zou je dus aan die Israëlieten eens een keer moeten vragen. Zij waren meer dan overwinnaars. Zij deelden in de overwinning, maar ze hadden geen strijd behaald. Normaal gesproken is een overwinnaar iemand die door de strijd de overwinning behaalt. Maar als je meer dan een overwinnaar bent, dan heb je wel de overwinning, maar niet die strijd. En dat is precies de situatie waar wij nu mee te maken hebben. Waar die Israëlieten toen mee te maken hadden, maar wij ook. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem, zegt Paulus erachteraan. Door hem die ons lief heeft. Dat is de waarheid. Hij heeft de strijd gestreden. Hij is de overwinnaar. En wij zijn meer dan overwinnaars. Dat is het enige wat ik zou kunnen bedenken in de Bijbel waarin we meer zijn dan de Heer Jezus. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de overwinning behaald. Maar wij zijn meer dan overwinnaars, omdat wij helemaal delen in de overwinning die hij aan het licht heeft gebracht toen hij opstond uit het graf. En dan lees je nog, ja, dat is zo eindig dan die geschiedenis, hè, in 1 Samuel 17. En David nam het hoofd van de Filistijn en hij bracht het naar Jeruzalem. Je leest nog dat hij het zwaard ook meenam. Dat nam hij mee naar zijn tent. En later komt dat zwaard van Goliath weer aan de orde. En dan lees je dat het zwaard in het heiligdom gelegd wordt. Dat heeft ook nog een verhaal. Maar nu eventjes hierop inzoomen. Dit is heel eigenaardig. Weet u waarom? Jeruzalem was in deze dagen nog helemaal niet de stad van Israël. Pas later, als David daadwerkelijk koning zou worden, dan overwint David op de Jebusieten, want Jeruzalem was wel al een stad, maar het was in bezit van de Jebusieten, in heidense handen. En dan maakt David Jeruzalem tot zijn zetel en het wordt de stad van David. En de zoon van David, ik bedoel nu even Salomo, bouwt daar de tempel. We hebben daar zojuist ook plaatjes van gezien op die locatie, et cetera. Maar hier nog niet. Hier was Jeruzalem nog helemaal niks. Ja, behalve dan de stad van de Jebusieten. En David neemt dat hoofd mee van die Filistijn. Hij had het afgehakt en neemt het hoofd mee. Probeer je even voor te stellen. Ja, want het is nog een hele reis geweest ook. Het was, nou, pakweg 25 kilometer heeft hij met dat hoofd gesjouwd naar een stad. Dan zeggen we, hoezo naar Jeruzalem? Wij zeggen van ja, Jeruzalem is een belangrijke stad. Ja, maar toen nog niet. Waarom staat dat er zo dan? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Kijk, het antwoord heb ik al gegeven. Van David lezen we dat hij een profeet was. Een heleboel mensen zeggen, ja, het was een poëet. Ja, hij heeft heel veel gedicht. Nee, ja, hij was een poëet, maar hij was een profeet. Zegt Petrus in Handelingen 2. Daar David nu een profeet was en gesproken heeft over de toekomst, over iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Het zaad van David, de zoon van David. En hij heeft in de toekomst geschouwd en in de psalmen lees je dat allemaal. En dan lees je, nou lees een psalm 22. Psalm 22 is een psalm waarin David beschrijft wat de zoon van David zou overkomen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zevental of acht regelrechte profetieën lees je daarover wat er zou gebeuren met de zoon van David en dat hij gekruisigd zou worden. Ja, letterlijk zo. Er staat in Psalm 22, die mijn handen en mijn voeten doorboren. De kruisiging was toen nog niet eens een executiemethode in die dagen. Maar David heeft in de toekomst gezien, als een profeet. Hij heeft gesproken over de dood en over de opstanding van de zoon van David. En wat David hier deed, dat hoofd meenemen van de vlakte van Ela en 25 kilometer verder brengen en het begraven, want dat, ik veronderstel dat hij dat gedaan heeft, en het daar brengen in Jeruzalem, dat is een profetische daad geweest. En weet u wat eigenlijk het verhaal is? Sinds David dat gedaan heeft, is er in Jeruzalem, let op wat ik zeg, sinds die dagen is er in Jeruzalem een schedelplaats. Hebt u hem? Sinds die dagen is er een schedelplaats. Ja, en in alle vier de evangeliën wordt daar melding van gemaakt. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes wordt allemaal verteld dat als Jezus gekruisigd wordt, dan staat er dat zij dat deden op een plaats welk genaamd wordt Golgotha, de zogenaamde schedelplaats. Lag daar dan een schedel? Is daar ooit een schedel gebracht? Jazeker. En het is zelfs zo dat het in verband gebracht is, dat is wat onzeker. Hoewel sommige mensen het met grote stelligheid beweren. Maar goed, ik geef het door voor wat het waard is. Dat Golgotha niks anders is dan een samenvoeging van twee namen. Namelijk van Golgotha, dat wil zeggen Goliath van Gat. Want dat was namelijk zijn naam. Gat was de plaats waar hij vandaan kwam. Dat betekent niet dat het een heel klein plaatsje was of zo hoor. Maar... Nee, het was gewoon Goliath van Gat, ja. Hij had ook niks te maken met die plek in zijn hoofd. Nee. Ja, dat heb je als je talen door elkaar gaat halen. Hè? Maar Golgotha. Maar hoe dan ook, hoe dat ook verder zij, er was een schedelplaats. In Jeruzalem. En David heeft dat hoofd van Goliath daar meegenomen. En dat is een profetische daad. De overwinning die David behaald heeft over de tegenstander, de vijand van God, maar ook de vijand van Israël. Wel, eigenlijk was het een soort van overwinningstrofee. En hij heeft hem meegenomen naar Jeruzalem. En 1000 jaar later zou de zoon van David op die locatie, daar op die plaats, met het hoofd van Goliath onder zijn voeten, zou hij daar gekruisigd worden. En zou, daar leed hij de nederlaag. Ja, maar in werkelijkheid zou hij juist door die weg de overwinning gaan behalen. Met het hoofd van de tegenstander onder zijn voeten. En ik moet dan meteen nog denken aan iets anders. Namelijk aan wat we al lezen in het allereerste Bijbelboek. De eerste echte belofte die God doet aan de mensheid. Als het allemaal fout is gegaan, tussen aanhalingstekens, want bij God gaat er natuurlijk nooit iets fout. Maar dan lees je dat God zegt tegen de slang. Ik zal vijandschappen zetten tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen, maar gij zult het de hiel vermorselen. Dus terwijl het zaad van de vrouw, zal ik nu even zeggen, de zoon van David, want dat was het natuurlijk. Het zaad van de vrouw zou getroffen worden in zijn hiel, zou dodelijk getroffen worden door de tegenstander. Dat is het kruis van Golgotha. Maar juist op die plaats waar het zaad van de vrouw getroffen werd, dodelijk, juist op die plaats overwint hij de vijand. Want ter plaatse waar hij gekruisigd was, daar bij die schedelplaats, was een graf. En daar hebben ze hem in gelegd. En 3 dagen later werd de steen weggewenteld. En overwon hij de dood. Dus daar waar hij getroffen werd, dodelijk, dat was de juiste plaats waar hij uiteindelijk de overwinning behaalde op die 3e dag. Geen graf hield David zoon omkneld. Hij overwon, die sterke held. Als er echt één held is, dan is het David. Dan is het uiteraard niet die Goliath. En hij is degene die de overwinning behaald heeft. En wij delen in die overwinning. En wij juichen en wij leven daaruit. Wij hoeven niet te vechten, we hoeven niet te strijden. We hoeven geen harnas aan te doen. We hebben geen speer nodig, we hebben helemaal niets nodig. Wij leven in het geloof dat hij het is die het allemaal behaald heeft. En voor zover er nog iets behaald moet worden, dan neemt hij dat ook nog voor zijn rekening. En dus wat zingen wij? Wij zijn meer dan overwinnaars.